Goedemiddag gemeente. De kerkraad eet u en jou, luisteraars aan de kerktelefoon of via internet of hier in de kerkzaal, hartelijk welkom. De voorganger is vanmiddag dominee Floor en deze dienst staat in het teken van nabetrachting op de viering van het heilig avondmaal. Volgende week zondagmorgen 26 mei ook de familie Vordelen onze gemeente te bezoeken. Na de morgendienst is er gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie of thee, Willem en Johanna te ontmoeten. En er zal tevens een korte presentatie gehouden worden over hun werk en leven in Congo. Iedereen is van harte welkom. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Hulp Oost-Europa. De tweede collecte is bestemd tot pastorale catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Onze voorzang is vanmiddag uit weerklank lied 423, vers 1, 2 en 3. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot een eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen deze dankzeggingsdienst op het heilige avondmaal voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 108 en daarvan het eerste vers: Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En wat er verder volgt van Psalm 108 en daarvan het eerste vers. Gemeente, wij willen samen ook deze middag ons geloof belijden in gemeenschap met de Nederlandse kerken. En daarvan artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die ook handelt over het heilige avondmaal. En daarna zingen we van Psalm 147 en daarvan het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Psalm 147 vers 10. Naar artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament van het heilig avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degene die hij reeds deed wedergeboren worden en in zijn huisgezin, dat is in zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn tweeërlei leven in zich. Het ene is lichamelijk en tijdelijk, dat zij met hun eerste geboorte hebben meegebracht en dat alle mensen gemeen hebben. Het andere is geestelijk en hemels. Het wordt hun gegeven in de tweede geboorte die geschiedt door het woord van het evangelie in de gemeenschap met het lichaam van Christus. In dit leven delen niet alle mensen, maar alleen de uitverkorenen van God. Zo heeft God ons tot instandhouding van het lichamelijke en aardse leven aards gewoon brood verordend, dat daartoe dienstig is aan alle mensen gemeenschappelijk, zoals het leven zelf. Maar om het geestelijke en hemelse leven te onderhouden, dat de gelovigen hebben, heeft hij hun een levend brood gezonden, dat uit de hemel neergedaald is, te weten Jezus Christus, die het geestelijk leven van de gelovigen voedt en onderhoudt, als hij genuttigd wordt, dat is geestelijk toegeëigend en ontvangen door het geloof. Om ons dit geestelijke en hemelse brood af te beelden, heeft Christus een aards en zichtbaar brood verordend, dat een sacrament is van zijn lichaam, en de wijn als een sacrament van zijn bloed, om ons te betuigen, zo waarlijk als wij het sacrament ontvangen, en in onze handen houden en eten en drinken met onze mond, waarmee ons leven onderhouden wordt, zo waarlijk ontvangen wij het ware lichaam en bloed van Christus, onze enige zaligmaker door het geloof, dat de hand en de mond van onze ziel is. In onze ziel tot ons geestelijk leven. Zo is het nu zeker. En buiten twijfel dat Jezus Christus ons in sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Hij werkt namelijk in ons alles wat hij ons door deze heilige tekenen voor ogen stelt. Hoewel de wijze waarop dit geschiet ons verstand te boven gaat en voor ons onbegrijpelijk is. Evenals de werking van de Heilige Geest verborgen en onbegrijpelijk is. Ondertussen vergissen wij ons niet als wij zeggen dat we wat door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijke lichaam en het eigen bloed van Christus is. Maar de wijze waarop wij deze nuttigen is niet met de mond, maar geestelijk, door het geloof. Aldus blijft Jezus Christus altijd gezeten aan de rechterhand van God, zijn Vader in de hemelen. En hij laat daarom toch niet na zichzelf aan ons mee te delen door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke dis, waaraan Christus zichzelf aan ons meedeelt, met al zijn gaven, en ons zowel zichzelf als de verdiensten van zijn lijden en sterven doet genieten. Hij voedt en sterkt en troost onze arme, troosteloze ziel door het eten van zijn vlees en verkwikt en verheugt haar door het drinken van zijn bloed. Voorts, hoewel de sacramenten met de zaken waarvan zij een teken zijn, zijn samengevoegd, worden toch niet beide door allen ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn oordeel, maar ontvangt niet de waarheid van het sacrament, evenals Judas en Simon de Tovenaar beide wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, van wie het een teken was. Hij wordt alleen aan de gelovigen meegedeeld. En tenslotte, wij ontvangen het heilig sacrament in de samenkomst van het volk van God met ootmoed en eerbied. Terwijl wij met dankzegging en heilige gedachtenis aan de dood van Christus onze zaligmaker vieren en daarbij belijdenis doen van ons geloof en van de christelijke godsdienst. Daarom behoort niemand daartoe te komen zonder zichzelf eerst op de rechte wijze beproefd te hebben, opdat hij, als hij eet van dit brood en drinkt uit deze beker, zichzelf geen oordeel eet en drinkt. Kortom, wij worden door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naasten. En daarom verwerpen wij alle inmengsels en veroordelenswaardige bedenksels die de mensen aan het sacrament hebben toegevoegd en ermee vermengd hebben als het ontheiligen daarvan, en zeggen dat men zich tevreden moet stellen met de verordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben, en daarvan spreken zoals zij erover gesproken hebben. Amen. Gemeente, laten we u ook samen bidden om een zegen over deze dienst van het woord. Heere, eeuwige God, Vader van onze Heer Jezus. Hartelijk dank dat u ons ook weer samenbrengt voor de tweede keer ook op deze dag. Om u te danken voor alles wat u ons ook deze morgen hebt gegeven. In uw woord en ook in het sacrament van het heilig avondmaal. De instelling die u hebt gegeven om ons te voeden en om ook ons geloof te onderhouden. En Heere, we belijden het u, we hebben het zo nodig. Want we zijn uit onszelf zo zwak en we vallen altijd weer gauw ook in de gewone en in de aardse dingen. En eer dat we het beseffen, gaan we weer op in de dingen van deze tijd, Heere, terwijl u ons bij de les wilt houden. En ons ook wilt aanvuren en aansturen om ook dicht bij u te leven in afhankelijkheid van u. En wilt dan ook, Heere, ons uw heilige geest niet onthouden, die we nodig hebben om telkens opgescherpt te worden door uw woord. De waarschuwing, de vermaning, de aansporing, de motivering, om het ook van u te verwachten in ons leven. En dat we ook, Heere, leren uitzien in ons leven en naar de toekomst die wacht om altijd, maar dan ook zonder zonde, uw naam te verheerlijken, u groot te maken. En zoals ook allen heren die ons zijn voorgegaan, het voorgeslacht, die in het geloof is gestorven en ook nu eeuwig mag zingen van uw goede tierenheid. Met al degenen die gezaligd zijn, al degenen die vol van vreugde en blijdschap in de hemelse heerlijkheid mogen zingen tot eer van u. En ook wachten op dat allerlaatste dat zal komen, wanneer een eind zal komen, ook aan alle ellende, martelingen en strijd die er is op de aarde. En dat er dan ook hier in een feit zal aanbreken, waarin de leeuw met het lam zal verkeren en die eeuwige vreugde zal plaatsvinden. Wil dat verlangen ook in ons hart leggen. En dat we daar ook mee bezig zijn, meer en meer. En als we zo ook hier mogen leven, ja, dan wordt alles relatief ook in dit leven om ons heen. Waar we weliswaar onze taken, onze roeping hebben, ook om ons heen te kijken. Om ook mensen te trekken met liefde. Om ook mensen te wijzen op het belang om u, Heer Jezus Christus, te kennen en te dienen. Om te ontdekken welke diepe vreugde dat is om ook met u te leven. En wil daartoe ons ook een gezegende dienst geven. Als we opnieuw, Heer, uw woord vol van rijkdom, vol van trekkende liefde, vol van bewogenheid mogen openen en mogen lezen. Geef dat we daarin, Heere, dan ook uw stem mogen proeven en horen. En dat u ons ook zo wilt helpen en leiden wil. En aanvaard dan ook onze dank, Heere, voor alles wat u ons gaf in uw Zoon Jezus Christus. Wij hebben eraan mogen denken. Bij het breken van het brood en de vergieting van de wijn. Heere, maar wilt u ons zegenen. Geef een rijke dienst allen die een bijdrage heeft te leveren. Wil ook zijn met al uw dienaren die in ons land als ook daarbuiten het woord mag verkondigen. Geef hen uw goddelijke en geestelijke wijsheid. En dat ook zo uw koninkrijk wordt uitgebreid. Dwars door de strijd die er woedt in deze wereld heen. Maar uw koninkrijk komt, u hebt het beloofd. En dat zal niet mislopen, integendeel. Heere, u hebt overwonnen op het kruis van Golgotha. En levend vanuit de kracht van die opstanding mogen we uitzien naar die toekomst. En bewaar ons dan ook, mochten ze er onder ons zijn, die nog niet verzoend zijn. Bewaar ons voor een onverzoend sterven. En schenk ons uw heil en uw zegen. We bidden het u in de vergeving van onze zonden op Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God en ik lees met u het vervolg ook van vanmorgen. Filippenzen 3 en dan vanaf vers 13. Herstel vanaf vers 12 tot en met hoofdstuk 4 vers 1. Daar schrijft Paulus aan de gemeente van Filippi niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, Maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. En daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heren. Geliefden, tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente, we willen deze avond in deze dankzeggingsdienst, ook op het heilige avondmaal, een aantal dingen ook naar voren halen naar aanleiding van de teksten 17 tot en met 21 en hoofdstuk 4 vers 1. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, wij hebben een dubbel paspoort. Er is wel eens een discussie, hè, dat er ook gevoerd wordt. Kun je en mag je wel een dubbel paspoort hebben? Nou, daar is heel veel over te zeggen. Maar wij hebben het vanavond ook over een dubbel paspoort. En daar willen we ook even bij stilstaan, omdat wij ook hemelburgers zijn. Hemelburgers die mogen uitzien naar de toekomst van onze koning en zaligmaker. Voordat we aan de hand van de teksten ook hierover na zullen denken, krijgt u eerst gelegenheid uw liefdegave te schenken in de dienst der offeranden, zoals reeds is meegedeeld, van harte aanbevolen. En we zingen aan de prediking vooraf van Psalm 89... vers 1, 3 en 8. 1, 3 en 8. Nou, vanmorgen heb ik er ook nog even op gewezen, ook op de Family Fair, de actiedag die aanstaande zaterdag zal worden gehouden. En we hopen dat ook velen dan aanwezig zullen zijn en ook hun bijdrage zullen leveren. Het staat toch allemaal in het teken van evangelisatiewerk in Polen, als ook elders in de wereld. Hartelijk aanbevolen. We zingen van Psalm 89, de versen 1, 3 en 8. Gemeente, de discussies zijn ook weer losgebarsten. Als we gaan kijken in de media, in de kranten. Mede met het oog ook op de Europese verkiezingen die weer aanstaande zijn. En dan zie je dat allerlei politici zich ook druk maken en zich naar voren presenteren als volg mij na. Volg onze gedachten na. Want wij weten de juiste weg te bewandelen en te gaan. En u begrijpt dat het nou niet mijn bedoeling is om ook deze avond een politiek verhaal te houden. Integendeel. Maar ik kom eigenlijk ook op dit beeld omdat ook Paulus, de apostel Paulus die deze brief heeft geschreven aan de gemeente van Filippi, ook oproept om een navolger te zijn van hem. En hij wijst eigenlijk de gemeente van Filippi ook op, wees met elkaar mijn navolgers, broeders. Nou, we hebben vanmorgen eigenlijk ook wel gezien, van welke Paulus wordt er nu bedoeld? Nou, zeker niet die Paulus van zijn oude leven. Die zo vroom was en die ook een vervolger is geweest van de gemeente. Nee, die Paulus, dat is niet de bedoeling dat je die volgt. Maar wel die Paulus die Christus heeft leren kennen. Die met Jezus is gaan wandelen. Die ontdekt heeft de kracht van dat evangelie. En wie Jezus is. En dat is natuurlijk altijd ook de belangrijke vraag die wij ook aan elkaar mogen stellen. Kent u Jezus Christus? Kent u hem persoonlijk? Kent u die diepe vreugde om met hem te wandelen? En dan is het natuurlijk ook, was het voor u een vreugde om ook hier aan te zitten, aan de tafel met hem? Was het niet een vreugde dat u zegt, ik ben gered? Omdat hij mijn zonden heeft gedragen. Om zo ook een volgerling en een dienaar te zijn van Jezus Christus. Maar laten we een beetje bij de tekst houden. Paulus zegt het hier, wees met elkaar mijn navolgers. Hij doet een beroep op de gemeente. De gemeente van Filippi, om samen hem als navolger te houden. Hij die het evangelie verkondigd heeft en gewezen heeft op de Heer Jezus Christus. En die heel scherp weet waar het om draait. Wat belangrijk is in het leven. Wees met elkaar mijn navolgers. En ik denk dat wij inderdaad soms van die figuren moeten hebben waar je soms tegenop kan kijken. Daar is dus niks mis mee. Natuurlijk, en daar zal ik ook wel over spreken, navolging van Jezus Christus. Maar Paulus wijst er hier nu even op, maar als christenen onderling. Wie zou je nou als voorbeeld willen hebben? Hebt u er wel eens over nagedacht? En jij? Met wie, als je de Bijbel leest, voel je je nou het meest verbonden? Is dat dan met Petrus? Die zegt, als ik nou zo was als hij. Is dat met Johannes? Die zegt, ja, dat is een bijzondere man die liefde heeft tot de Heer Jezus. Jonge kinderen hebben het wel eens. Die zeggen, nou, ik lijk op Samson. Die is krachtig en sterk. Daar wil je op lijken. En dan zijn er anderen die hebben het misschien, ja, David. Nou, nee, misschien toch niet helemaal met David. Want die had ook dingen in zijn leven. Maar ja, soms stijgt David er wel bovenaan. Of met Hiskia, hebt u zo'n figuur? Hij zegt, nou, die spreekt mij aan. Dat doet wat met me. Daar herken ik iets van mezelf in die figuur. En dat mag je gerust doen. En dat is soms ook best belangrijk. Hij zegt van, ja, daar zou ik willen op lijken. En dat kan natuurlijk ook best wel eens in je leven veranderen. Natuurlijk als kind, dan wil je misschien wel eens op Samson lijken. Maar als je ouder wordt en je leert meer van de Bijbelverhalen te kennen. En je leert ook andere mensen kennen. Ja, ik zou toch ook wel een beetje willen lijken op Johannes. die zo liefdevol was. Wie zou nu willen lijken? Of zullen we bij de tekst blijven? Nou, lijken op Paulus. Maar dan in zijn nieuwe leven. Wat ging hij soms door de diepten heen? Wat werd hij bespot? Ook hij werd geslagen. Hij werd in de gevangenis geworpen. En toch zegt hij, wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En je hebt het soms ook wel eens in de gemeente nodig. En je zegt, die man of die vrouw, ja, die mist dan bijvoorbeeld nooit een kerkdienst. Of die is altijd bij vele activiteiten in de gemeente. Maar dat niet alleen, hij straalt ook iets uit van de liefde tot de Heer Jezus. En dat je heimelijk bij jezelf, daar zou ik wel een beetje op willen lijken. En soms is het ook goed, ikzelf ook als dominee, ja, je zit wel eens in je boeken te lezen. Nou, er zijn altijd een aantal dingen, soms schrijf ik ook best wel eens even de belijdenissen bijvoorbeeld van Augustinus. Ja, dat is toch ook een bijzonder voorbeeld, die lijkt wel wat op Paulus. Ook een slecht leven gehad van tevoren, maar na die tijd heeft hij Jezus leren kennen. Nou, we blijven misschien dichter bij huis en bij onze kerkelijke traditie, Calvijn. Wat heeft die man allemaal niet geschreven in zijn institutie? En in zijn preken? Of een ander zegt, ik voel me meer thuis bij Maarten Luther. Wat kon die emotioneel reageren? Maar aan de andere kant zag je ook dat hij een hartelijke en een vurige liefde had tot Jezus Christus en hem alleen. Dat mag. Dat je ook je gaat identificeren met zulke mensen, dat je daarom ook iets van wil lezen. Of Kolbrugge bijvoorbeeld. Of Groen van Prinsteren, een staatsman die een heleboel mensen tegenwoordig niet kennen. Maar wat een wijsheid had die man. En zo zou ik er nog meer kunnen noemen. Een Bonhoeffer. Hoe die in de oorlog het opnam. Eigenlijk ook tegen Hitler. Hij heeft met de dood moeten bekopen. Maar het zijn allemaal identificatiefiguren. En die als het ware ook zeggen, wees mijn navolgers. En daarin zie je ook iets dat een kerkelijke gemeenschap, dat je elkaar ook nodig hebt. En dat je elkaar ook meeneemt. Eigenlijk hoort een zoon en een dochter misschien ook je vader of je moeder als voorbeeld te hebben. Daarom is het zo belangrijk dat je ook als vader of als moeder ook, ja, ook met dat woord bezig ben. Dat ze je lezen. Hè? Als ze niet meer je Bijbeltje lezen. Maar dat ze jou lezen. Hè? Dat ze toch iets kunnen aflezen aan je. En dat je daarin ook iets kan merken. Van, ze menen het. Het is een serieus. En binnen de christelijke gemeente hebben we dat ook echt nodig. En dan is het natuurlijk zeer schadelijk als daar verkeerde voorbeelden zijn. Wat een pijn en wat een verdriet kan dat ook geven als je ziet dat je vader en je moeder niets hebben met het geloof of dat ze niet leven overeenkomstig dat geloof. Ik hoor daar natuurlijk soms best wel schrijnende verhalen van en je merkt dat soms ook wel eens. En dan zie je ook, aan de ene kant is het belangrijk dat je elkaar hebt en dat je ook goede voorbeelden hebt met elkaar. Om zo ook samen elkaar mee te nemen. Elkaar te wijzen op wie Jezus Christus voor je is. En dan staat het hier ook. Hè? Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld heeft. Dus het is niet dat Paulus alleen maar op zichzelf wijst. Maar ook die al zo wandelen. Nou, dan hebben we er vanmorgen heel wat aan tafel gezeten. En beseffen al degenen die aan tafel hebben gezeten, dat er in deze week ook gekeken zal worden. Hoe wandelen ze? Hoe leven ze? Hoe gaan ze om met het woord, met de diensten, met de ordeningen, met... Kortom, met alles. Dat is een verantwoordelijkheid voor degene die aangegaan zijn. Er wordt naar je gekeken. Er wordt gekeken door de jeugd naar u. Er wordt ook op elkaar gelet. En dat hoeft niet controlerend te zijn. Maar laat het stimulerend zijn. En laten ze aflezen aan u en aan jou wat het voor jou betekent om hem te dienen. Houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt, zegt Paulus hier. Want velen, en dan voelen we ook dat hij gaat spreken over die mensen die anders leven. Velen, en ik heb het dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook. En hij huilt erom. Hij heeft er verdriet over. Hij heeft er pijn over. En ik zeg het onder tranen. Wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Sommigen denken dat Paulus hier een andere groep op het oog heeft als waar ik het vanmorgen over had. Namelijk die judaïsten die dus eigenlijk ook naast het christen zijn alle wetten weer in... Alle wetten weer wilde gebruiken en dat je je ook laat besnijden. Dat zou heel goed kunnen dat hij toch hier dezelfde groep voorhoudt. Omdat hij met nadruk ook zegt, ze wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Kijk, er zijn een heleboel mensen die willen best christelijk zijn. Als daar aan de belofte is van een goed en een mooi leven. We willen misschien ook wel christelijk zijn als het gaat om de overwinning. Dan willen we dat allemaal wel. Zoals ook het volk de Heer Jezus inhaalde als hun koning. Hosanna, Hosanna, hij die komt in de naam van de Heer. Wat kun je nou een betere koning hebben die brood geeft. En die je helpt. En die de ziekte geneest. Zo'n Christus willen we wel. Maar we moeten goed luisteren naar wat de tekst hier zegt. Velen, zegt hij, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En dat is wat anders. Want als je Christus op het oog hebt, dan gaat het natuurlijk niet alleen over genezing van ziekte en over eeuwige heerlijkheid en toekomst, zeker. Maar in dit leven gaat het ook over zijn kruis. En dat hoort bij het leven met Christus. En er zijn ook sommige mensen die absoluut niets met Jezus willen hebben. Omdat ze zeggen, ja, ik wil wel mijn eigen lasten dragen. Ik zoek het zelf wel uit. Ik voel me helemaal niet schuldig over wat dan ook. En ik wil helemaal niet dat een ander voor mij de schuld gaat dragen. Dat is ook de weerstand die je soms in de wereld tegenkomt in gesprekken met mensen die niet geloven. Die zeggen, dat kruis, dat een ander voor mij dat allemaal zou moeten betalen, daar heb ik niks mee, dat wil ik gewoon niet. En dat kan pijnlijk zijn. Dat mensen dat echt afwijzen. Ze vinden het soms ook dwaas. De Grieken een dwaasheid. Dat is een uitdrukking die we kennen uit de Bijbel die dat ook aanduidt. Het is toch dwaas dat een ander voor mij moet betalen, schuld moet betalen, iets moet dragen. Daar wil ik niks van weten. Dus dat is ook Grieken een dwaasheid. En voor de Joden is het soms een ergernis. Nee. Dat kruis, dat willen we niet. Maar zijn er ook niet heel veel mensen die er tegenop zien. Want dat leven zo met Christus, een kruis dragen. Zoals Jezus het gezegd heeft, neem je kruis op en volg mij. Ja, dat vind ik zelf ook moeilijk. Dat vinden we toch allemaal moeilijk. Daar zitten we toch allemaal niet op te wachten. Om zo het kruis van Christus te dragen. Nou ja, en dat is dat ook hoort bij dat leven van Paulus. Hè? Hij heeft slagen gehad, in de gevangenis geworpen. Ik heb u die dingen genoemd. Maar dat hoort bij het kruis van Christus. En als er dan tegenstand is, of als er spot is, of hoon, of je wordt belachelijk gemaakt omdat je een christen bent, omdat je een gelovige bent op je werk of wat dan ook. En mensen, verbaas je daar nou niet over, maar zie het juist als een eer. Zie het soms juist ook als een bevestiging dat je bij God gekend bent. En dat God weet dat je deze smaad draagt om Jezus Christus. Maar Paulus zegt het velen, ik heb er dikwijls met jullie over gesproken, onder tranen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Maar kennen wij dan ook die bewogenheid van Paulus? Die pijn van Paulus? Ik zeg het u onder tranen. Ja, wij zijn misschien wel bezig met evangelisatiewerk en dergelijke. Maar soms denk ik wel eens, voelen we met elkaar, gemeente, ook nog wel iets van de nood als mensen Jezus niet kennen en Jezus niet volgen? Voelen we dat nog? Of is alles zo gewoon geworden in ons leven en de kerk gewoon en de Bijbel lezen gewoon en al die dingen, maar dat we niet meer voelen en proeven wat het is als iemand verloren gaat? Want dat staat er, hè? Hun einde is het verderf. En dat zeggen we natuurlijk niet zomaar makkelijk, hè? Pas geleden zat ik in een groep en toen ontmoette ik daar in een discussiegroep ook iemand die transgender was. En die vertelde in een verhaal dat een leraar op een school, die had tegen hem gezegd, als je zo bent, dan ga je naar de hel. En daar wil ik je voor behoeden. Ja, dat was zo hard bij hem binnengekomen. En ja, waarom? Omdat er natuurlijk niet ingeleefd werd wat het betekent een transgender te zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor een homoseksueel. Dat kan zo'n geweldige eenzaamheid geven. Er wordt natuurlijk heel veel over gediscussieerd en over gepraat. Maar je moet natuurlijk wel als christen wel die bewogenheid kennen van die diepe eenzaamheid die mensen soms ondergaan. Ze kunnen ook onder ons zijn, hè? En ze zijn ook onder ons. Zonder misschien dat we het weten. Maar dan moet u eens voorstellen welke diepe eenzaamheid dat is. En dat moet je natuurlijk goed beseffen. En dan kunnen we het hebben over uit de kast komen. Nou, dit is echt zwaar. Zonder nu te gaan spreken over al die andere zaken die daar ook mee samenhangen. En waarvan ik dan ook zeg, ja, moet je al die zedeloosheid en immoraliteit die tentoongespreid wordt, moeten we dat dan normaal vinden? Nou, ik weet dat er ook heel veel homoseksuelen, biseksuelen en noem al deze mensen maar op, die ten diepste van al die gekkigheid ook niets moeten hebben en dat ook immoreel vinden. Dus je moet je wel inleven in de eenzaamheid en in de pijn van mensen die dat kunnen hebben. En moet je dus oppassen als je zegt, ja, hun einde is het verderf. Mensen, die tranen, die bewogenheid. En zo spreekt Paulus natuurlijk. Hun einde is het verderf als je een tegenstander bent van het kruis van Christus. En dan maakt het niet uit, hoor, of je homofiel bent of lesbisch, of dat je anders geaard bent, of waar je mee bent. Want heteroseksuelen hebben ook hun talloze zonden. En alles wat ermee samenhangt. Oh, wat een pijn en wat een verdriet kunnen we soms elkaar ook wel niet aandoen. Maar bij Paulus is het onder tranen. En dat je zo ook elkaar weet aan te sporen, ken je het kruis van Christus? En mensen die soms anders geaard zijn, kunnen dit ook als een kruis in hun leven moeten dragen. Ja, dan heb je wel steun nodig van je familie, van mensen die om je heen staan En misschien ook wel van een gemeente die je biddend draagt in de strijd die je hebt te voeren ook in je leven. Dat is niet simpel, dat is niet eenvoudig. En zo hebben we het ook te lezen. Mijn einde is het verderf, hun God is de buik. En ja, dat bedoelt Paulus misschien wel met het oog op al die spijzenwetten die onderhouden moesten worden. Denk eraan, daar moet je aan denken, daar moet je aan denken. Vandaar dat woord buik. Maar je zou ook kunnen denken aan een bovenmatige eetcultuur, waarin je helemaal gericht bent op je lichaam. En dat het een en al is. Terwijl er toch ook nog wel wat andere dingen zijn. Dat je niet altijd je calorieën zit te meten en over van alles en nog wat. Maar dat je ook weet, is er tijd om met de Bijbel bezig te zijn. En dan staat er, en hun eer is in hun schande. En ze bedenken aardse dingen. Daar moest ik even over nadenken. Dan denk je, ja, wat is dat nou, hè? Nou ja, dat zie je wel eens in onze huidige cultuur. Ook in de media en in de entertainment. Het gekke is nog niet gek genoeg. En als iemand maar zo gek mogelijk is, dan heeft iedereen het erover. Oh, dat is toch wel grappig, dat is toch wel mooi. Terwijl het soms immoreel en schandelijk is. En daar hebben ze hun eer in. Hoe haaks staat dat op een wandelen met Jezus Christus en een leven met hem. En dat is iets van, in hun eer is hun schande. Ze zoeken in de schande de eer van de glorie van de mensen. Kijk eens, die durft. En dan ga je heel anders tegen heel de cultuur aankijken. En ze bedenken aardse dingen. Nou ja, dat hoeft natuurlijk niet alleen die goddeloze wereld te zijn. Want wij kunnen ook allemaal zo met de aardse dingen bezig zijn. Mijn bedrijf. Mijn beroep, mijn naam, mijn eer. En noem dat maar op. We zijn op de aarde gericht of we zijn op de hemel gericht. En dan kom ik eigenlijk tot een tweede gedachte. De eerste is navolgers, de betekenis van een identificatiefiguur. Dat je ook nodig hebt elkaar mee te nemen. Maar het tweede is burgerschap van de hemel. We hebben een dubbel paspoort. Als het goed is, heb je een paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden. Daar kun je een heleboel dingen mee doen. Je kunt een rijbewijs aanvragen, je belasting moet je ermee betalen. En je hebt allemaal rechten en plichten die horen bij dat Nederlandse paspoort. Maar u en jullie hebben misschien ook een paspoort. Dat is jullie belijdeniskaart. Toen jullie belijdenis hebben afgelegd, heb je een kaart gekregen. Heb je een paspoort gekregen van het Koninkrijk der Hemelen. Dat je zegt, maar ik wil horen bij het Koninkrijk der Hemelen. En dan zegt Paulus hier, ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Ons burgerschap is in de hemel. Even terzijde, als je het hele hoofdstuk doorleest, dan kwam je daar heel vaak het woordje ik tegen. Ja, beslist, ik heb reden om ook op het vlees te vertrouwen. En ik ik kan nog veel meer vertrouwen dan jullie. Ik beschouw. En ik beschouw het als vuilheid. Opdat ik Christus en in hem gevonden mag worden. Opdat ik hem mag kennen. Niet dat ik het al verkregen heb. Maar ik jaag ernaar. Ik zelf denk niet. Ik jaag naar het doel. Maar hier ons. Burgerschap. Komt de gemeenschap met elkaar naar voren. Ons burgerschap, gemeente, het is echter in de hemelen. We zijn eigenlijk, ja, we leven op aarde, maar ons burgerschap is daar. We zijn op weg naar dat land, naar het nieuwe Jeruzalem, naar de nieuwe hemel. En naar de nieuwe aarde. En ja, dan mag je hier toch ook best wel. Want dan ben je niet meer met de aardse dingen bezig. Maar dan ben je bezig om je te richten op die eeuwige toekomst. En hoe is dat nu? Hoe hanteren wij ons dubbele paspoort? Want als je gericht bent op de hemel, dat is net zoals dat je op vakantie gaat en je hebt een vakantie geboekt. En dan wil je alles weten van dat land waar je naartoe gaat en van de streek. Dan maak je misschien een programma wat je allemaal gaat doen. Maar misschien kun je er ook wel in verheugen. Dat je zegt van nou, ik hou bijvoorbeeld van het zingen in een koor. Maar dat je zegt, wat zal dat zijn zeg, als ik later in de hemel mag zingen. Samen met al degenen die ook Jezus lief hebben. Waarvan je weet dat ze in hun hart de vreugde van Jezus kennen. Dat ze hem ook dienen. En dan zo, ja we hebben het gezongen. Ik zal eeuwig zingen van zijn goede tierenheid. Ja, dan mag je je daar ook in verdiepen daarin. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer dingen waar we over ons kunnen verdiepen. Dat je daar ook onze zaligmaker mag verwachten. Nou, die zaligmaker die omringd is met die geweldige regenboog. Of dat je inderdaad ook ziet het troongezicht van Openbaring 4. Waar een indrukwekkend verschijnsel is van de hemelse heerlijkheid. En waar ook het teken van de regenboog aanwezig is. Of zoals Ezechiël dat doet. Waarin hij iets ziet van God. Niemand kan God zien en leven. Maar als hij iets ziet, ziet hij ook iets van die regenboog. En heeft God het niet gezegd als het gaat ook over de regenboog. Heeft God het niet gezegd? Niet dat wij aan hem moeten denken. Ja, dat zit er ook wel in. Maar veel meer dat God aan ons denkt. Aan jou denkt. En zo mogen we ook, als je die regenboog ziet, ook iets zien van die eeuwige toekomst. God is tegenwoordig God die ons heil op het oog heeft. En God die ons wil doen verlangen om als het ware die hemelpoort, nu zie ik die regenboog voor me, om die hemelpoort door te gaan. En zo ook uit te zien naar het nieuwe Jeruzalem met die gouden straten. En er is zoveel te vinden in de Bijbel over die hemel. De leeuw zal met het lam verkeren. Krijg je er geen zin in? Krijg je er geen verlangen naar? Heb u er geen zin in om te zeggen, nou, wat zal het heerlijk zijn? Daar is geen gekibbel meer. Daar is geen geroddel meer. Daar is geen ruzie meer. Daar is geen gebrokenheid meer. Daar is alles vol van de liefde tot God en met elkaar. Samen Jezus dienen zonder enige vorm van zonde. Wat een verlangen kun je daarna hebben als avondmaalgangers. Hebben we dat verlangen? Of moeten we daardoor aangestuurd, aangevuurd worden? Lees eens alles in de Bijbel wat er staat geschreven over de hemelse heerlijkheid die daar allemaal ook is. Nou, ons burgerschap is echter in de hemelen waar wij ook onze zaligmaker verwachten. Want die zit en staat aan de rechterhand. Namelijk de Heere Jezus Christus. En dan worden alle namen genoemd Heere Jezus en Christus. Hij die zaligmaker is. Die u verlost heeft uit de banden van de dood. Die ons het eeuwig zalig leven wil schenken en wil geven. En die zegt, als u nou nog niet gelooft. Als je nog niet kon komen tot het avondmaal, wat houd je nou toch tegen? Iemand die zoveel liefde tentoonspreidt en die zegt, ik voor u, dat je anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hoe lang wacht u nog? Hoe lang bent u nog van plan om de Heere in zijn uitnodiging te laten staan? U kunt uw strijd hebben, het zal waar zijn. Maar hij staat daar. In zijn tegenwoordigheid door zijn geest, in liefde. Wacht nou niet altijd. Kom toch tot die heiland. En zeg het maar. Heere, ik ben er best een beetje bang voor, want u bent zo heilig. En u bent zo teer. Als u dat zegt, dat mag wel. En dat begrijp ik dan ook wel. Maar ik weet wel dat we niet vallen in iemands handen die zegt, weg jij. Nee, dat weg jij, dat klinkt alleen als je hem altijd hebt afgewezen. En als je sterft. Ik ken u niet. En daarom, gemeente, gebruik deze tijd vol van genade. Om nou misschien een volgende keer toch wel te komen. En het er van hem te verwachten. Ja, en dan bedoel ik niet zomaar komen. Nee, maar juist als een zondaar. Heere, hier ben ik nu. Met al mijn fouten. Ook met mijn ongeloof. Met mijn wantrouwen. Maar ik verlang er zo naar. En hebt u niet dat verlangen? Om bij Christus te zijn. Ja, dan verlang je ook naar elkaar die over Jezus spreken. En dan vind je het ook fijn als zijn naam genoemd wordt. Als je met elkaar de dingen deelt van wat je meegemaakt hebt met Jezus en hoe je zijn liefde hebt ervaren. Ja, dan weet je elkaar te stimuleren en te motiveren. Waaruit we ook onze zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En dan staat er, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Vernederd lichaam. Nou, dat kan natuurlijk op verschillende manieren, hè, dat vernederen. Ooit heb ik in mijn eerste gemeente, toen kwam ik wel eens in Groot-Schuilenburg. Dat is ook waar zwaar gehandicapten jongeren verblijven en ook mensen verblijven. En toen was ik een keer verdwaald en toen liep ik door al die zalen heen. En wat ik daar gezien heb, dat staat nog steeds op mijn netvlies. Wat een gebrokenheid. Wat een vernederd lichaam. Daar kun je echt door ontroerd raken. En wat is dat aangrijpend. Maar dan zie je iets van de gebrokenheid van de schepping in alles heen. Maar vernederd lichaam, nou reken erop hoor dat Paulus ook vernederd is. En toen hij zo als een vervolger vol van haat en nijd bezig is geweest. Het is gelukkig anders geworden. Maar de zonde kan je zo tekenen. De zonde vernedert je zo. Die zonde is zo aangrijpend. Dat zit erin. Je vernedert lichaam. Maar je denkt ook aan die broeders en zusters die vervolgd worden. Die gemarteld en geslagen worden. Hun lichaam wordt vernederd. Maar dat hangt samen met de kruisiging van zijn lichaam. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Want de zonde wordt eruit getrokken. Ons lichaam wordt vernieuwd. Ons gevoelsleven komt overeenkomstig de identiteit zoals God die bedoeld heeft. Daar mogen we naar uitkijken en naar uitzien. En dat is de toekomst die wacht. Zodat je uitziet naar die volmaakte wereld. Vol van de liefde van de Heer Jezus Christus. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Want Hij zal alles aan zich onderwerpen. Hij onderwerpt ook mijn leven. En hij zal mijn leven vernieuwen. En dat gebeurt allemaal door de werking van zijn geest. Want dat staat er overeenkomstig. De werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En zo wordt er aan mij geschaafd in mijn leven. Ook bij het ouder worden. En dan ga je ook dingen zien in je leven dat moet veranderen en dat moet vernieuwd worden. En waar je je zonde ook mag belijden. En dat proces dat begint natuurlijk al jong, als je belijdenis gedaan hebt of nogal daarvoor. Maar de geest werkt vernieuwend in ons. En wil ons aan het beeld van Jezus gelijkvormig maken. En heb er nou vertrouwen in dat hij je vernieuwt. Want je kunt wel op je zonde blijven kijken en blijven zien, steeds maar weer opnieuw. Dat wil de duivel graag. En dan zegt hij, zie je wel, het is niks met jou. Je bent geen kind van God. Maar als je nou gaat zien op de werking van de Heilige Geest. Heere, u zal mij vernieuwen. En het wordt anders. Het wordt nieuw. Alle dingen worden nieuw. Tot slot, gemeente. Daarom, mijn geliefde broeders. Ik heb u nu ook deze avond al veel kunnen vertellen over al deze dingen. Wat navolging betreft, burgerschap van de hemel. Maar één ding. En daar verlang ik zeer naar. En zo wordt de gemeente van Filippi mijn blijdschap en kroon genoemd. Nou, zo hoop ik ook dat u, als Barendrecht, weet je, mijn blijdschap en kroon genoemd mag worden. Blijf staande in de Heere. Ga nu volgen. Blijf staande. Dat appel hebben we nodig. Die sturing hebben we nodig. Blijf staande in de Heere, geliefde. En wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar als we in afhankelijkheid van God ook mogen leven, wil hij ons ook staande houden. In de strijd in dit leven, met zicht op die heerlijke toekomst. Amen. Wij zingen van Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gemeente, laten we ook samen God bidden en ook dank zeggen. Heere, eeuwige God en Vader van onze Heer Jezus, hartelijk dank dat we ook deze avond weer bij elkaar mochten zijn als gemeente. Ook ten diepste om u dank te zeggen voor alles wat u ons hebt geschonken in woord en sacrament. En tegelijkertijd bidden we ook om de zegen over het gepredikte woord. En Heere, dan weet u wat we ook persoonlijk nodig hebben. Het appel dat voortdurend moet klinken. En geef Heere dat ook jongeren hun identificatiefiguren kennen. Ook in hun omgeving. Ik zou zo als een christen willen wandelen als die of die. Maar misschien ook Heere dat wij beelden voor ons hebben van misschien onze ouders, onze grootouders, een oma of een opa. Die in het geloof is gestorven en op zijn sterfbed ook zijn hoop heeft uitgesproken op u. En de kinderen ook een ernstige vermaning en waarschuwing hebben meegegeven. Uit de liefde van hun hart, misschien wel onder tranen. En Heere, wat hebben we elkaar dan ook mee te nemen? Hebben we ook gesproken over mensen vanavond ook met een andere geaardheid? O Heere, wat een diepe eenzaamheid. Wat een innerlijke pijn en soms ook wat een innerlijke strijd kan er gevoerd worden. En vooral ook als je met het woord ook wilt leven en daarin tastend, vechtend, strijdend ook je weg gaat. En dan heb je zo die bijstand en die hulp van uw Heilige Geest ook zo nodig. Geef, Heere, dat we ook met elkaar bewogen zijn. Ook om degene die op ons levenspad ook staat. Maar dat we uit mogen zien naar die hemelse heerlijkheid. Ons burgerschap is in de hemel. Ja, dat maakt ons meer en meer los ook van deze aarde. En van alles wat daarop is te vinden. Maar dat we ons verlangen mogen stellen op u, o Heiland en Zaligmaker. Om u te ontmoeten, om bij u te zijn. In het huis met zijn vele woningen. Om samen met al de gezaligden u de lof en de eer en de dankzegging te brengen. Halleluja. Lof zij het Lam. Glorie zij uw naam. Heere, zegen ons. En geef dat we zo dan toch ook, Heere, niet ons verderf tegemoet gaan, maar juist ook die lieflijke nodiging van Jezus voor ogen zullen hebben. Want u, o Heere Jezus, hebt het ook zelf gezegd, dat u er ook naar uitziet. Om in die hemelse heerlijkheid de beker, de dankzegging op te nemen. Als alle strijd is volbracht. Om dan met al de gezaligden het avondmaal te vieren, vloeiende op die heuvel te ginds. En waarin u dan centraal staat, dat u de beker, de dankzegging opneemt. Dit heb ik uit diepe liefde en uit eeuwige bewogenheid voor u, voor jou gedaan. Lieve Heiland, geprezen zij uw naam. En geef dat we leren wandelen meer en meer met u. Als het voorbeeld, maar meer dan dat. U als de gekruisigde zalig maken voor mij en onze zonde. Heere, zegen ons deze week. Alles wat we doen, ook in het midden van de gemeente. Ook als daar de actiedag is. Als daar de verkiezingen worden gehouden. Geef dat we onze burgerschap ook in dat opzicht ter harte zullen nemen. Maar wel met het oog dat alle dingen in uw hand zijn. Heere, hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot, gemeente, van Psalm 68 en daarvan het 9e vers. 68 vers 9. Gemeente, gaat heen in vrede naar uw huis en ontvangt de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijft met u allen.